In Exodus 12 waren wij bij de instelling van het Pascha, zoals dat samenvattend genoemd wordt. En in de praktijk blijkt het nog een tamelijk gecompliceerde aangelegenheid te zijn, omdat we hier weliswaar van doen hebben met de gebeurtenissen zoals die later in Leviticus ook worden voorgeschreven met betrekking tot de 14e van de eerste maand. Dat wil zeggen, het gaat over dat paaslam dat in huis genomen zou moeten worden en dat dan op de avond van de 14e, tussen twee avonden heet dat, zou geslacht en gegeten worden, aan het vuur gebraden, zoals dat hier in dit hoofdstuk vermeld staat. Alleen hier wordt meteen ook in dit hoofdstuk bij vermeld dat men als gevolg daarvan, als vervolg daarop, ook de Heere een feest zou vieren. En ik heb nogal moeite gedaan, dacht ik, om u op het hart te drukken dat die 14e, dat is niet een feest, al is het dan een gezette hoogtijd des Heeren. Het feest gebeurt is pas vanaf de andere dag, dat is de 15e tot en met 21e. Maar dat zijn dan toch heus hier in Exodus dagen waarin het volk onderweg is en weinig tijd heeft om er een vuistje van te maken, om zo te zeggen. Want men moet inderdaad met grote haast sanderendaags, de 15e, zien dat men het land uitkomt. Hetgeen dan in het vervolg hier ook uiteengezet wordt. Maar de instructies hebben betrekking op de 15e tot en met 21e, wat het in die dagen zou moeten gebeuren. En dat heet dan het feest van Pascha, ook genoemd het feest van de matzes. Het feest van ongezuurde broden. En ik heb u laten zien, dacht ik ook uit het Nieuwe Testament, dat er geen twijfel hoeft te bestaan over hoe dat zat in de dagen van de Heer Jezus. Dat wil zeggen dat hij met zijn discipelen inderdaad die paasmaaltijd vierde. Dat dat betrekking heeft op wat genoemd wordt de nacht dat hij verraden werd. En dat de inzetting van het avondmaal plaatsvond op de avond van de 14e van de eerste maand. Alles trouwens volstrekt in overeenstemming met de algemeen aanvaarde christelijke traditie. Maar ik zeg er weer met allemaal met die nadruk, omdat men daarbuiten de neiging gehad heeft om het een en ander weg te redeneren. Met welke redenen precies, mocht dat verschilt. Maar er is nogal wat verwarring over gezaaid. In de eerste plaats met betrekking tot de drie dagen en de drie nachten, weet u wel. Ik doe er altijd wat laconiek over. Niet dat het niet een serieuze zaak is, maar ik doe er altijd wat laconiek over. Omdat, per slot, we hebben maar één tekst waar staat drie dagen en drie nachten. En we hebben er een hele reeks waar staat dat het was na twee dagen en op de derde dag dat de Heer opstond. En sommigen geven de voorkeur voor om al die teksten weg te redeneren en vast te houden aan het waren drie dagen en drie nachten. Los van elkaar geteld. U begrijpt dat je dan nog een veel groter probleem krijgt, maar daar zit men zeker niet mee. Ik begrijp die dingen ook niet echt. Daarom, ik kan er ook niet begripvol over praten, want ik snap die dingen helemaal niet. Wat men zou begrijpen is wat de algemene traditie dan ook inderdaad is, omdat er ook zoveel Bijbelse argumenten voor zijn. De drie dagen en drie nachten, dat is een Hebraïsme. Het is ontleend aan het boek Jona, dat kan je niet missen. En dus aan het Oude Testament. Het is een Hebreeuws idioom. En dat betekent gewoon dat het gaat om drie kalenderdagen. En dat is kennelijk dan de inclusieve telling, zoals we die ook zo vaak in de Bijbel tegenkomen. Dat wil zeggen, de eerste en de laatste dag zijn niet volledige dagen. In uren gerekend althans, maar dat zijn de delen die voor een geheel tellen. En dat is een tamelijk gebruikelijke gang van zaken. Ik herinner me trouwens dat iemand erop wees dat het met je vakantiereisje ook zo is. Als je als je een reisje hebt van 8 dagen, zal ik maar zeggen, de eerste dag, dat is die dag dat je 's avonds laat vertrekt met een nachtvlucht. En de 8e dag is die dag waarin je 's morgens vroeg, dat wil zeggen 's nachts om 2:30, landt, weet je veel waar je dan landt. Waarschijnlijk in Frankfurt, en dan moet je ook nog thuis zien te komen, of wat het maar was precies. En dat telt dan ook voor een hele. Dus vooruit, dat is de inclusieve rekenwijze. En als het iemand past, gebruik je die methode. Wiskundig is het waardeloos. Maar ja, het is ook geen wiskunde. Dus doe maar. Kortom, het is en het blijft zo dat de Heer opstond op de 3e dag na zijn kruisiging. En dat was de 1e dag der week. Dus Goede Vrijdag was inderdaad vrijdag, de 6e dag van de week. Want daar komt het dan op neer. Op de 7e was hij in het graf, op de rustdag. En de andere dag, toen de zon aan de kim verscheen, zal ik maar zeggen, toen stond de Heer inderdaad op uit de dood. En dat is dan de 3e dag. Zo werken die dingen. Is volstrekt bijbels. En dit is er niet in strijd mee. Je moet alleen zorgen dat je het woord feest niet abusievelijk ergens inleest in je bijbelvertaling in Matthäus, Marcus, Lucas of Johannes. Daarom heb ik die schriftplaatsen met u doorgenomen. Want die kans bestaat dat het woord feest er ineens tussen staat, terwijl dat in de grondtekst niet staat. En het gaat ook niet over een feest. Het gaat over Pascha en niet het feest. Dat scheelt een volle dag uiteraard. Hè? Ik heb andere schriftplaatsen buiten beschouwing gelaten, omdat ik vind dat het er verder niet zoveel meer te doet. Schriftplaatsen als het zou de andere dag zou de Sabbat zijn, of een grote Sabbat, of het was de dag van de voorbereiding en dat soort uitspraken meer. Ik bedoel, dat zijn de uitgekoude dingen, die zijn algemeen bekend, en als men ze bestrijden wil, dan doet men dat maar. Dag van voorbereiding is gewoon de vrijdag. Dat wil zeggen, de dag voor de Sabbat, dat betekent dat. En de grote Sabbat, ja, dat is gewoon een Sabbat die tegelijkertijd ook nog andere waarden meekrijgt. Want de grote Sabbat was die Sabbat die tegelijkertijd ook was in dat jaar, althans de eerste, de grote dag van het feest van Pascha, de 15e. Die erop volgde dus. De 15e, dat is het dan. Maar goed, ik hoef het er verder niet over te hebben, over die dingen. Ik had u beloofd het nog even te hebben over het zuurdesem, waarvan ik dan denk, ja, dat hoef ik hier waarschijnlijk niet te doen, maar volledigheidshalve moet ik dat toch eigenlijk wel doen. Als ik het over zuurdesem ga, dan denk ik altijd, ja, het is toch wel tragisch dat zelfs nog bij iemand als Spurgeon, die ken u waarschijnlijk op Urk ook wel, hè? Spurgeon. Echt Calvinistisch was je niet, maar dat is niet algemeen bekend. Maar doet er nou niet. Zelfs bij Spurgeon het zuurdesem een beeld is van het evangelie. Tenminste, dat is in zijn commentaar is het niet. Het is zijn preek, want de man was een spreker. In zijn preek over de gelijkenissen van Matthäus 13 bijvoorbeeld. Zuurdesem, dat een vrouw verborgen in 3 maten fijn meel. Is de fijn meel, dat is de wereld als zodanig. De vrouw is de kerk. En het zuurdesem is het evangelie. En dat werkt dan zo door, wordt gepredikt in heel de wereld, werkt zodanig uit dat daarmee uiteindelijk de hele wereld christelijk wordt. En bekeerd wordt, en wordt de hele wereld één grote kerk, zeg maar. Dat is ongeveer dan het idee. En dat is een misverstand in de eerste plaats omdat de Bijbel totaal andere dingen daarover leert. En wat het zuurdesem betreft, ja, als ik uitleg dat zuurdesem een beeld is van zonde bijvoorbeeld, want dat is het, daar hebben we het zo over. Maar dan zeg maar ja, in die tekst wel, maar in Matthäus 13, daar is het een beeld van het evangelie. En als men zulke uitspraken doet, en dat is gebruikelijk hoor, Maar als men zulke uitspraken doet, geeft men meteen te kennen dat men totaal geen idee heeft van wat symboliek eigenlijk voor een ding is. Dat is wel erg verstrekkend. Want dan heb je dus geen symboliek meer. Dan bestaat het gewoon niet meer. En dat is precies de reden waarom in het algemeen in het christendom men geen oog heeft voor de Bijbelse symboliek. Omdat men in het algemeen van mening is dat men er alle kanten mee op kan. En dat men overgeleverd is aan de fantasie van de commentator. En dat komt gewoon omdat men er echt helemaal geen verstand van heeft. Dat is jammer. Daar moet ik u... Zal ik u wat anders vertellen? Waar ik vandaan kom, daar had men oog voor Bijbelse symboliek. Als men ergens oog had voor Bijbelse symboliek, was het bij waar ik vandaan kom. Dat is uit de vergaderingen der gelovigen, zo heet dat. Enzovoort, want daar doet men echt nog wel aan Bijbelse symboliek en typologie enzovoort. En eigenlijk daar alleen maar hoor, verder nergens. Maar ook ik heb het gevoeld als een gebrek. Dat wil zeggen, ik heb er te weinig van meegekregen van huis uit. Dat meen ik serieus. Want ook ik heb geleerd, althans oorspronkelijk, omdat het de algemene leer is, ook binnen de vergaderingen, dat brood en wijn van het avondmaal een beeld zijn van lijden en dood. Op grond waarvan dan? Hoezo? Bittere saus? Oké, dat kan ik begrijpen. Want die schijnt er ook bij geweest te zijn, toch? Want bitterheid, dat kun je in de Bijbel terugvinden, dat is de dood. Maar wijn? En brood? Ik bedoel, je hebt net Johannes 6 gehad, zal ik maar zeggen. Ik ben dat ware brood dat uit de hemel is nedergedaald. En dat soort dingen meer. Het brood des levens, want uw vader hebben het mannen gegeten in de woestijn, maar die zijn gestorven. Maar ik ben dat ware brood enzovoorts. En dan een paar hoofdstukken verder, in de nacht dat hij verraden werd. Oké, het staat niet in Johannes dan dit laatste wat nu volgt, maar wel bij de andere drie. Neemt hij dat brood en deelt het uit en dan zou het ineens een beeld zijn van lijden en dood. Dat is toch snel veranderd. Maar dan kan je alles daarvoor gebruiken. Wat het maar was. En ik ken trouwens iemand uit de vergaderingen die beweerde dat je bij het avondmaal zo net zo goed druivensap kon gebruiken. Waarom dan geen cola, die heb ik niet begrepen, maar... Nee, de man zei, er staat nergens in de Bijbel dat er in de beker wijn zat. En concluderen, dan kun je ook wel druivensap gebruiken. Dan zeg ik, ja, ook wel sinaasappelsap. Want als je zegt dat het dan druivensap kan zijn, heb je toch gezegd dat het iets was van de wijnstok, of niet dan? Hoe kom je daar dan bij? En als het van de wijnstok is, zal het toch geen druivensap zijn, maar is de eerste optie wijn. Daarom heet zo'n ding ook een wijnstok. Begrijp je wel hoe inconsequent die dingen dan zijn? Je raakt echt de symboliek kwijt. Nou, ja, je kan het misschien iemand niet kwalijk nemen dat hij er niks van weet. Maar toch, binnen de Bijbel zijn die dingen toch heus niet zo moeilijk. Kijk, als hier staat in Exodus 12 dat men... Dat men het zuurdeesem zou wegdoen en dat men ongezuurde broden zou eten en officieel zelfs gedurende een heel feest van 7 dagen, dat er ook nog naar genoemd is ook nog het feest van ongezuurde broden. Het feest van Pascha, daar hebben we vorige keer gelezen dat hetzelfde is, want in het Nieuwe Testament staat dat uitdrukkelijk, dat hetzelfde is enzovoort. Daar moet er toch iets mee zijn. Waarom mag men dan... dat zuurdeesem niet eten en waarom hebben de Joden tot vandaag het gebruik dat ze inderdaad al op de 13e dat is voor alle zekerheid een dag eerder, dat ze op de 13e van de eerste maand het zuurdecem uit het huis verwijderen. Dan weet je toch dat er iets mee mis is met zuurdecem. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de woorden van de Heer Jezus. Wacht u voor het zuurdecem. En de woorden uit 1 Korinthe 5, zuiver dan de oude zuurdecem uit, enzovoorts. En in principe blijft dat als het zo'n negatieve betekenis heeft in die paar schriftplaatsen, dan moet dat elders ook zo zijn. En dit is maar heel algemeen wat ik nu zei. Het is in ieder geval negatief. Er is iets mee mis. Er moet weg, enzovoorts. Dat moet dan altijd zo zijn. Blijkbaar. En daar hebben we het nog niet gespecificeerd wat het dan precies is, maar dit is voldoende. Dat is hoe het werkte. Waar was ik gisteren? In Emmen. Ik was in Jesaja. Het was het hoofdstuk 27. Ja. Gaat het ineens over een wijngaard. Waarvan de Heer zegt, het is mijn wijngaard en daar zorg ik voor, daar kan niks mee misgaan. Vruchtbare, ik haal het alleen aan als voorbeeld, het ligt even bovenop bij me, dus dat is makkelijk dan even. Dat is Jesaja 27 vanaf vers 2. Te 10 dagen zal er een wijngaard van rode wijn zijn. Oh, het gaat nog over wijn ook, dat was niet eens waarom ik het aanhaal. Maar een wijngaard van rode wijn zingt van dezelfde bij beurten. Ik de Heere behoede dien, dat wil zeggen ik de Heer bewaar deze wijngaard. Alle ogenblik zal ik hem bevochtigen, omdat de vijand hem niet bezoeken, zal ik hem bewaren nacht en dag, enzovoort. Ik zal voor mijn wijngaard zorgen. Waarna de vraag is, sinds wanneer zorgt de Heer voor de boomgaard in het algemeen en voor de wijngaard in het bijzonder? Voor degene die de Bijbel altijd letterlijk willen nemen. Als je een wijngaard hebt, moet je het aan de Heer overlaten, die zorgt ervoor, staat in de Bijbel. He? Dat vindt u bespottelijk. Oké. Goed, dan staat er in de Bijbel dat de Heer zegt, is er hier iemand ziek, wil je genezen worden? Oké, sta op, enzovoorts. En dat past men letterlijk toe. Dat is dan net zo bespottelijk, toch? Zo van, dat moet dan vandaag ook gebeuren. Je hebt de symboliek niet begrepen. En die uit Jesaja 27. Wel nu, als je één keer aan Jesaja 27 vers 2 toe bent en je leest over een wijngaard enzovoorts, waarmee het helemaal goed gaat, zou je ogenblikkelijk het belletje moeten gaan rinkelen, omdat je eerder in hoofdstuk 5, de eerste vers, staat het er niet bij? Nee, staat er niet bij, want de vertalers weten er ook geen raad mee. Maar doe maar. Maar je hebt in hoofdstuk 5, heb je al gelezen, eveneens een lied over een wijngaard. En dit is een lied over een wijngaard. En in hoofdstuk 5 staat erbij wat die wijngaard voorstelt. Het is namelijk Israël. En daarvan zegt de Heer, die wijngaard die deugt niet, brengt niks voor. Ik heb er alles aan gedaan, maar het komt niet goed. Dus nou haal ik de ontuining weg en ik haal de muur weg en ik bescherm hem niet langer, doe niks meer aan dat hij zei tot afwijding enzovoorts. Want de vruchten zijn toch stinkend en rot, zo eindigt die pericoop enzovoorts. Dus Israël, waarna de bekende vraag was, heeft Israël nog een toekomst volgens het profetisch woord en in het plan Gods? Het antwoord is ja, want het vervolg lees je in Jesaja 27 vanaf vers 2, waar toch weer sprake is van die wijngaard. En nou komt het helemaal goed met de wijngaard. Hebben u dat? En dat het echt over Israël gaat, ja, dat is gewoon omdat het in hoofdstuk 5 erbij staat en is hier dus ook zo. En als u dat te ver gezocht vindt, moet u zeggen, dat is niet ver gezocht. Maar oké, dan zoeken we dichterbij. Dan lees je gewoon de volgende vers hier in Jesaja 27. In het toekomende zal Jacob wortel schieten, Israël zal bloeien en groeien en ze zullen de wereld met inkomsten vervullen. Alsjeblieft. Het is dus Israël. Vandaar kom je in het Nieuwe Testament in een gelijkenis over een wijngaard en boze wijngaardeniers. En de vraag is, wat is die wijngaard? Wat stelt het voor? En het antwoord is, het is nog steeds Israël. Toch? Het gaat er niet goed mee, want het zijn boze wijngaardeniers. Komt het dan ooit nog goed? Ja, de wijngaard zal gegeven worden aan andere landlieden. En die zullen wel hun vruchten voortbrengen. Je hebt hetzelfde verhaal nog een keer. Je hebt er nog een variant mee, met een wijngaard die aangelegd wordt met een muur eromheen en een toren erin om hem te bewaken. Ook in het Nieuwe Testament. Zie? Mag niet zo moeilijk zijn. Het is gewoon hetzelfde beeld. Volgende punt. Maar dat was niet mijn bedoeling, maar dat komt heel goed uit nu even. En ook, wat brengt de wijngaard voort? Nou ja, het staat erbij. Te 10 dagen zal er een wijngaard zijn van rode wijn. Dat is als het met Israël weer goed komt. En als het weer Gods volk is. Ami. En zo verder. Mijn volk heet het dan. Staat hier ook, maar dat lees ik nou allemaal niet. En wat denkt u dat het voortbrengt? Rode wijn. En dat is een beeld van lijden en dood. Geen wonder dat je met je Bijbel niks kunt en dat je niks begrijpt van wat je leest. Dan komt het met Israël goed en wat brengt het voort? Lijden en dood. Rode wijn immers. Hoe los je dat op? Nou, dan verzin je wat. En dan zeg je, nou ja, hier in Jesaja 27 is het iets positiefs. Is het een beeld van vreugde of zo, of blijdschap? Je gaat er altijd wel in. Wijn van blijdschap. Maar ja, in het avondmaal, ja, daar is het, heeft het een andere betekenis. Dan is dat een uitzondering. Nu kan over. Dat vertel ik u nu. Hè. Deze dingen, daar kom ik niet op als ik achter mijn bureau zit. Maar dat is precies wat men, waar ik vandaan kom, zegt over de wijn en het brood van het avondmaal. Dan haal je erbij 1 Korinthe 10. Is dit niet een gemeenschap met het lichaam van Christus, staat er dan bij. En dan zegt men, ja, maar brood en wijn is altijd een beeld van lijden en dood. Maar 1 Korinthe 10 is een uitzondering. Ik zweer het u. Als u het echt zeker wil weten, oké, dan zoek ik in mijn kast, boekenkast, zoek ik het op. Want ik moet er wel ergens een vinden die het ook zo schrijft. Zeg maar, dat ene vers, dat is een uitzondering. Maar zo wat, hoezo een uitzondering? Het is in één adem met één, nou ja, twee adems dan, met 1 Korinthe 11. Het is in ieder geval hetzelfde schriftgedeelte. En daar zou het dan weer een beeld van lijden en dood zijn. Want daar wordt het weer genoemd, hè? Avondmaal. Zo makkelijk springt men ermee om. En dat betekent dat men een hele methode die God gebruikt in het Oude Testament om het een en ander bekend te maken, die hele methode, die schaft men als het ware af. Die neemt men niet serieus. Ook zelfs niet daar waar men wel degelijk oog heeft voor Bijbelse symboliek. Maar men begrijpt het niet. Het gaat om het consistente van de dingen. Het is altijd hetzelfde. Als je tot de conclusie komt dat het niet hetzelfde is, heb je iets niet begrepen. Dat kan. Dan heb je het verkeerd gedefinieerd. Dat roep ik ook altijd als men het heeft over de slang. Hè? Zeg maar, de slang is toch een beeld van de duivel. Dan zeg ik, ja, nee, dat is niet zo. Dat is, ja, soms, maar het is verkeerd gedefinieerd. De slang staat voor de heerschappij, de macht over de fysieke, over de stoffelijke wereld. En wie daar de macht over heeft, kan worden voorgesteld door een slang. En vandaar dat je nogal wat goden vindt voorgesteld in de gedaante van een slang. En vandaar dat je de slang vindt als, hoe heet die arts, die heeft altijd zo'n huis, zo'n ding ook weer. Zo'n Esculapius, weet je wel, dat is een Griekse god, Esculapius, in de vorm van een slang. Beheerst de stoffelijke wereld en daarmee het lichaam. En dus staat het voor genezing enzovoort. En dan heb je nog die slang op de kroon van de Egyptische farao enzovoorts. Dat komt nogal eens voor. En in de Bijbel is het een type van Christus. Maar ook van de duivel. Omdat het niet gaat over iemand specifiek, het gaat over het begrip. Als zodanig. Het punt is dat men symboliek vaak niet fundamenteel genoeg neemt. Vaak veel te oppervlakkig neemt. En daarna blijkt het niet te kloppen. Want brood en wijn, daar gaat u weer, zijn een beeld van leven. Het zijn de normale dingen waarvan men leeft. Ik moet u zeggen dat brood en wijn zijn een uitbeelding van het voedsel dat men zich verwerft, zoals men zich dat bereidt. Brood groeit niet aan een boom, hoewel er zoiets bestaat als een broodboom, heb ik begrepen. Maar ik heb zelfs een meneer gekend die zo heet, Ado van de voornaam, Ado Broodboom, een fenomenale trompetist, maar inmiddels overleden helaas. Maar brood groeit niet aan een boom. Brood moet bereid worden. En dat is waar het over gaat. En dat is met wijn ook. Het ding heet de wijnstok. Maar wat er van die wijnstok afkomt, moet bereid worden tot enzovoorts. En dat is eten en drinken. U zult zeggen, maar drinken is toch water. Dan moet u zeggen, nou, het is in heel wat culturen zo dat men bij voorkeur geen plat water drinkt. Ik had een Belgische vriend van wie ik die uitdrukking geleerd heb. Plat water. Want gewoon water is in het algemeen link. Het is namelijk heel dikwijls besmet. Dat wil zeggen, het is gevaarlijk omdat het allerlei bacteriën in zich draagt. En vandaar dat je zelfs in de Bijbel kunt lezen, drink niet langer water, maar drink wijn. Als Paulus schrijft aan Timotheus. En de volksdrank in Nederland was even lang ook geen water, maar bier. Ja, met minder alcohol erin dan tegenwoordig trouwens, in het algemeen, maar bier. Omdat het geacht werd minder schadelijk te zijn, dat was ook zo, ja. En in sommige landen drinkt men wijn, in Nederland natuurlijk niet, ja, hoezo wijn? Nederlandse wijnproductie, dat is noodlijdende arbeidierige aangelegenheid, nog eenmaal, door het klimaat. Maar zodra je één keer in Frankrijk bent, dan naar het zuiden toe bedoel ik maar, is het de volksdrank bij uitstek liever dan water. Ja, vanwege de risico's van het water. Zo is dat. Het is dus leven. En dat is wat de Heer dan ook zei, toen hij zei, dit is het bloed, maar bloed is ook leven, dit is het bloed des Nieuwe Testaments. Hij beschouwde wijn en brood, althans van die avondmaalstafel, de tafel waaraan hij zat en wat hij uitdeelde aan zijn discipelen, was de uitbeelding van het leven dat hij zou geven aan u en mij. Dat wil zeggen aan zijn discipelen. Zoals later op de Pinksterdag ook openlijk gepredikt. Want daar staat dat, hè? Daar staat dat Christus zelf eerst dat leven heeft ontvangen en dat hij dit heeft uitgestort. En dan staat er, want het is voor iedereen die gelooft, want die zich bekeert, want u komt de belofte van die Heilige Geest, van dat leven toe en alle die daar verre zijn, enzovoorts. Dus tot geloof komt, tot de Heer Jezus Christus geeft hij je dat leven. Het is uitgebeeld in brood en wijn van de avondmaalstafel. En elke dag zitten we aan die tafel, elke dag ontvangen wij van hem dat leven. Hij reikt het ons aan. Uit zijn genade. Dat is de betekenis van. Het is niet lijden en dood. Het is leven en overvloed. Eeuwig leven. Heb ik die nog? Nou ja, en zo verder. Maar het is consistent toegepast heel de Bijbel door. Soms met positieve aspecten, meestal soms ook met negatieve aspecten, want die zijn er ook natuurlijk. Maar goed, dat hoef ik nou niet uit te leggen. Maar het is consistent. Waar nog bij komt, dat in heel wat gevallen de symbolische betekenis van bepaalde begrippen ook min of meer vast ligt in de taal. Dat wil zeggen, in de grondbetekenis van het woord als zodanig. Dat is niet altijd het geval, maar dikwijls toch weer wel. Daar wilde ik het natuurlijk helemaal niet over hebben, maar ja. Maar dat is met zuurdesem is dat feitelijk ook het geval. En anders wel met het tegenovergestelde ervan. Matses. Dat is ook wel aardig om eens te zeggen. Zuurdesem is gametz. Gametz of gamats. En ongezuurd brood, of wat het maar is, ongezuurd is matze of matza. En u merkt dat daar dezelfde van de drie letters zijn de twee identiek en in dezelfde volgorde. Matzes ongezuurd eindigt op een he, de letter h. En zuurdesem is hetzelfde, zijn dezelfde twee letters, maar met daarvoor een geet. Dat is wat wij een ch noemen. Voor degenen die lieve cijfers hebben, die he was een 5 en het laatste was een 8. Het punt is dat die begrippen op elkaar lijken. Ze hebben iets gemeenschappelijks, maar er is een verschil tussen. En dit is het verband tussen die woorden, uiteraard. En als het over matzes gaat, dat woord matza komt van matzats. Heeft de betekenis van. Het wordt zelfs vertaald met zuigen in de zin van zogen. Kinderen die gezoogd worden. Iets uitzuigen. Melk bijvoorbeeld dan dus. Maar dat is maar één toepassing van het begrip. Het idee is namelijk dat matza, daar is iets uit verdwenen. Het zij eruit gezogen, het zij eruit geknepen, maar in ieder geval, een matza is iets waaruit iets verwijderd is, of waarin iets niet voorkomt wat je er toch in zou verwachten wellicht. Heb u dat? En dat is de betekenis dus van het ongezuurde. Het is wel leuk dat we dat woord dan hebben, zo ongezuurde, want dan weet je meteen wat eruit verwijderd is. Of wat er niet in zit, wat je er wel in zou verwachten. Wat zit in dat Hebreeuwse woord al? Zie? Nou ja, enzovoort. En het gezuurde, niet zozeer het gezuurde brood, maar het gezuurde, dat heet seor in het Hebreeuws. Maar daar herken je ogenblikkelijk ons Nederlandse woord zuur in. En zuurdesem, ja, daar zit dus iets, dit begrip zit erin. Maar u en ik, wij weten toch dat als iets zuur is. Heb je ook een beetje scheikunde gehad? Ik zelf dat niet, maar een heel klein beetje heb ik mezelf dan bij moeten brengen. Maar u weet, als het zuur is. Zuur is toch gewoon verrotting. Is toch verbranding. Is toch bederf. U weet toch hoe je dat doet met een fles wijn als die opengemaakt wordt? Dan word je geacht eerst aan te ruiken met je neus erboven. Of anders schenken ze een klein beetje in het glas en dan moet je ruiken. En dat is niet om de kwaliteit van de wijn of de smaak van de wijn te testen. Maar het is heus alleen maar om vast te stellen of het spulletje niet bedorven is. Want als zuur is, dan heb je geen wijn, maar heb je azijn. Ja? Dan. En dat ruik je meteen, dan is het bedorven. Want dat is wat zuurdesem is. Wat is zuurdesem? Nou ja, dat is zuurdeeg. Dan is het dus bedorven. Ja, dus ik heb er geen verstand van, dus ik moest voorzichtig zijn van wat ik zeg. Maar ik heb me laten vertellen, maar dat komt uit Joodse bron, dat strikt genomen Judaïsme, dat is volgens hun deeg van 3 dagen oud. Of dat waar is, dat zou ik niet. Volgens mijn vrouw is dat waar, dus dan moet het wel kloppen. Deeg van 3 dagen oud. Maar het is in ieder geval van voorheen. Oh, ja, ik hou het maar op de vorige dag eigenlijk in de praktijk. Maar het is in ieder geval oud. En het punt is, wij vinden het lekker smaken. Dat is met meer dingen zo. Ik heb trouwens laatst notabene. Soms dan heb ik zwaar getafeld. En dan zit ik naar de televisie te kijken. Hoor. En dan komt er iets voorbij over dat je van alles kunt klaarmaken, gefermenteerd. Dat heet gefermenteerd, dat betekent gewoon verrot. Maar met verbijstering zit ik daar naar te kijken, want ik heb geen verstand van koken of van voedselbereiden of wat dan ook. En dan denk je zo, eigenlijk had ik het liever niet willen weten. Maar dan wordt uitgelegd dat je allerlei dingen kunt als voedsel kunt bereiden. Maar dan moet je het eerste poosje laten rotten. En soms kun je er wat aan doen om dat sneller te laten gebeuren. Enzovoorts. En dan, nou ja. En dat vindt men een lekker smaak. Nou, dat is wat het is. Maar eigenlijk, dat wat zuur geworden is, is oud. Dat is het bedrijf, dat is van gisteren. En dat is achterhaald. Alleen wij halen dat er altijd weer bij. Wij vinden dat prettig. En dit is je reinste symboliek. Daarom sta ik erover te zeveren nu. Hè? Ja, ja. Je kan het zo gek niet bedenken of het moet weer verziekt worden door iets ouds wat er doorheen moet. En dat is de aard van de wereld waarin wij leven. Ik bedoel dit, het is een heel makkelijk verhaal dit hoor, heel makkelijk verhaal. Ik bedoel dit, in Genesis lees je over de 7 dagen. En dan staat er dan, in het algemeen staat er bij, God zag dat het goed was. Maar waarom pakt het er nou zo beroerd uit? Ja, je kan zeggen, hoezo dan de zondeval en zo, ja. Hoezo pakt het dan zo beroerd uit? En dan moet ik u zeggen, ja, dat komt omdat er iets ouds in zat en dat is bedorven. En dat werkt erin door. Ja, dat is de restitutieleer die ik niet aan de symboliek ontleen, maar die in de symboliek wel degelijk bevestigd wordt. Die mens is genomen uit de aarde en is aards. En de bloemen en planten en wat het maar was, en de bomen en wat het maar was, het komt uit de aarde en de aarde bracht voort. En dan staat er, bracht voort, ja, en doornen en distelen ook, bleek later. Dat was dan wel buiten de hof, maar daar maakte de mens al vrij snel kennis mee, enzovoort. Ik bedoel, dit was allemaal van gisteren, om zo te zeggen. Het was dus ook gegist. Dus, taal is een handig ding hoor, soms. Ja. Het is dat bederf wat er in doorwerkt. En wat er hier gebeurt bij de uittocht uit Egypte, is natuurlijk, ze laten Egypte achter zich, ze worden verlost. Egypte gaat ten onder en ze worden uitgeleid, ze maken een nieuw begin, er wordt een heel volk geboren, enzovoorts. En wat ze vooral niet moeten meenemen, is dat zeurdeesem. Dat moeten ze achter zich laten. Dat hoort bij die oude wereld. Dat is de symboliek die erachter steekt. En het is dit vertel ik even snel, maar gewoon om wat lijnen te geven. Het is een uitbeelding. Kijk, die uittocht uit Egypte is ook hetzelfde verhaal. Hè? Het is leuk gebeurd, maar het ging natuurlijk wel mis. Oh nee, ze zijn in het beloofde land gekomen. Maar daar zijn ze ook weer verdwenen, toch? Er is ook weer misgegaan. Maar waarom gebeurt het dan allemaal en waarom staat het in de Bijbel? Het antwoord is omdat het illustratief is voor de verlossing die inmiddels in de opstanding van Christus tot stand gekomen is. Want de verlossing van Israël uit Egypte is een uitbeelding van de verlossing van ons in onze dagen. Want wij zijn uit het diensthuis, dat zeg ik ook niks nieuws, dat is algemene christelijke traditie. Want een beetje kerkdienst begint met de woorden... Onze hulp is van de Heer alleen die hemel. Ja, die weet ik. Maar die bedoelde ik niet. Ik bedoelde die andere. Ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland hebt uitgeleid. Uit het diensthuis. En dat soort dingen meer. Maar tegelijkertijd, al die lui die erna zitten luisteren, die worden daarmee wel degelijk teruggebracht in het diensthuis. Dat van de wet. Het is een herhaling van zetten. Ze hebben het zeurdeesje meegenomen en verklaren er nog ijskoud over dat het een beeld is van het evangelie. Als ik het zo zeg, is het wel erg grof, hè? Maar zo is het wel, natuurlijk. Het komt altijd dat oude weer. En ik ken iemand, die komt uit dezelfde kring, ongeveer althans, naar de buren. Van waar ik vandaan kom... En wij leerden, wij zijn niet onder de wet, we leven uit de genade. Maar die man, die heeft vervolgens weer uiteengezet dat wij toch eigenlijk als christenen wel degelijk onder de wet moeten leven. Want wij zijn wel uit genade verlost. Maar dat betekent niet dat daarmee een eind gekomen is aan de jurisdictie van de wet. Hè? Al dus de Calvinistische wijsbegeerte van Ouweneel. SSTT. Hè? Weet je wat dat betekent? SSTT of niet? Nee? Dat betekent zoiets als met voorbijgaan aan de titels. Want die ken ik allemaal niet, dus die... Sorry. Maar goed, zoiets. En dan ga je weer. Dan ben je dus toch weer bezig dat zuurdeesje naar binnen te brengen. Want zo spreekt de Bijbel daarover. Het is iets ouds, het is van voorheen. Het komt uit een oude wereld. Wet is trouwens eerst de beginselen van deze wereld. En daarvan wordt gedemonstreerd dat het tot niks goeds kan leiden. En dat door de wet is kennis van zonde. Dat wil zeggen, het is een bediening des doods. Zelfs de wet is zuurdeesem. Religie is zuurdeesem. Het gedoe in Egypte... Het is allemaal zuurdeesem. Het wekt allemaal de indruk dat het noodzakelijk is, dat het iets moois is, dat het lekker is, enzovoort. Maar in tegendeel, het is gewoon bederf. En het belangrijkste van de werking van zuurdeesem is dan waarschijnlijk nog dat het de dingen opblaast. Het doet het groter worden. Dus ik een stuk, en als ik in een van die elektronische apparaatjes moet kijken, zal ik maar zeggen, is er wat meer is, dan kijk ik er eerst in. Dan kijk ik naar al die blauwe dingetjes die erin zitten. Dat zijn elektrolytische condensatoren. En als die bovenkant, dat ronde bovenkant, als dat een beetje bol staat, dan weet ik hoe laat of het is.
Te
laat. Ja, te laat. Dan zijn ze bedorven van binnen. Dan moeten die dingen vervangen worden. Dat is de werking van het verderf. Om de zoveel jaren moet dat gebeuren. Al die dingen moeten eruit. Moeten vervangen worden. Of je moet het hele ding afschaffen. Dat kan natuurlijk ook. Maar het is de werking van het bederf. Het doet de dingen opzwellen. Soms ontploft het dan ook nog. Maar dat is waar het over gaat. En een wereld waar, de wereld waarin wij leven, is in het algemeen die wereld, is het, nee, het moet ontwikkeld worden, het moet groter worden, het moet groeien. Alles wat wij kennen moet groter worden en het moet groeien enzovoort. Maar dat is een misverstand. In de praktijk is dat gewoon bederf. Wat er nog bij komt, het kan wel wezen dat het groter wordt, dat is voor het oog dan... Maar te vrezen valt dat, ik moet even zoeken naar de term voor soortelijk gewicht, hoe heet dat tegenwoordig? Dat heet de soortelijke massa of zoiets. Die wordt dan minder, dat wil zeggen het wordt wel groter, maar het gewicht neemt niet toe. Het wordt holler en holler en holler en leger en leger en het lijkt wel groter, maar het heeft minder inhoud. Het is inflatie ook, u weet wel, er komen steeds meer nulletjes, hoewel ik dat een mooi symbool vind in dat geval. nul, zo rond. Er zit niks in, dat is een ding, is een nul. Maar goed, er komen steeds meer nulletjes achter, de, achter het cijfer en het wordt steeds groter en groter en groter, maar er zit steeds minder in. En dat is de gang van zaken. Kijk eens wat wij tot stand gebracht hebben. Ja, dan denk je, de koekoek blijkt allemaal leeg te zijn. Allemaal flauwekul. En dat is wat er gebeurt. Heb je dat nog? Heel die evolutiegedachte is die, die gedachte aan ontwikkeling enzovoorts. Het is niks anders dan zuurdesem, hoor. Het is onzin. Het lijkt wat er gebeurd wordt aan de buitenkant. Maar je, u weet hoe dat is, hè? Als je etenswaren vanzelf beginnen te lopen en beginnen te bewegen, dan, dan weet u, dat is mooi, dan gaat het vooruit, zal ik maar zeggen. Maar dan je weet wat, hoe laat het dan is, toch, hè? Te laat, ja. Dan is het gewoon bedorven. Dat is wat er gebeurt. Dat is geen vooruitgang. Dat is achteruitgang. Wie had ik vanavond op televisie? Attenborough. Kent u die nog? David heet hij ook nog. David Attenborough. Mijn vrouw zegt, die ken ik niet. Wie is dat? Nou, zijn man die is al...
al eeuwen bestudeerd.
Die is al eeuwenlang op de televisie. En vertelt altijd hetzelfde over evolutie enzovoort. Nou had hij het weer over vogels die niet konden vliegen. En uiteindelijk kwam hij tot, de eerst legde hij uit wat men er vroeger over dacht. En nu waren ze erachter gekomen dat die vogels die niet vliegen kunnen, zoals daar zijn de diverse struisvogels, zal ik maar zeggen, dat die dan oorspronkelijk wel hebben kunnen vliegen. En toen zuchtte ik, die zei, hé, ja, natuurlijk. Want, maar dat was geen evolutie dus, hè. Ik mag hopen dat u begrijpt dat dat geen evolutie is, dat ze eerst konden vliegen en toen niet meer. Dat is degeneratie. Zo heet dat, ja. Ja. Maar goed, dat zei hij er niet bij, maar dat was natuurlijk wel de gang van zaken. Het gaat achteruit. Dat is wat in de praktijk gebeurt. Nou ja, terug naar het zuurdesem dan in de Bijbel. We hebben... in de Bijbel het zuurdesem vermeld in, even kijken, in de, hier in Exodus, wij vinden het ook in Leviticus, hoofdstuk 2. Daar gaat het over het zogeheten spijsoffer. En het spijsoffer betreft een offer die, dat bereid wordt in de pan, of wat dat heet mag. Een gebak des ovens, of hoe het maar heet mag, waarvan men het maar maakt. En daarvan staat uitdrukkelijk in vers 11, geen spijsoffer dat gij de Heere zult offeren, zal met desem gemaakt worden. Dat wil zeggen, zal gemaakt worden met zuurdesem. Als men een maaltijd bereidt voor de Heer, mag daar geen zuurdesem in zitten, want van geen zuurdesem en van geen honing zult gij lieden de Heere vuuroffer aansteken. Dit is meteen een heel fraaie. Kijk, dat men geen zuurdesem zou voorzetten aan de Heer lijkt mij een duidelijke zaak, want zuurdesem, ik kom er later wel uitgebreider op terug, is in ieder geval een beeld van zonde. Dan gaat er wat mis. Dus het mocht niet in spijsoffer. Als men voor de Heer spijsoffer bereidt, moest het altijd ongezuurd zijn. En daarmee ongegist, overigens. In het algemeen. En dus niet gerezen. Bovendien, er mocht ook geen honing in zitten. Dan brengt je iets dichter bij de meer specifieke betekenis, de essentiële betekenis van het zuurdesem. Want zuurdesem en honing worden hier op één lijn gesteld. Er moet meteen vastgesteld worden dat zuurdesem een zeer negatief begrip is in de Bijbel. Dat is honing niet. Integendeel, honing wordt in verband gebracht met de hemel, dan wel het verhemelte. En in het algemeen is honing een uitbeelding van de wijsheid Gods. Dat wil zeggen van wijsheid die voortkomt uit het woord Gods. Ook dit wordt door het woord zelf aangereikt, want honing is de bas en komt van de bar. En de bar, dat wordt je geacht te weten, is het woord voor een bij. Bij ons heet het dan gewoon een dar. En als de dar een meisje is en niet een jongen, dan heet die Deborah. Zegt ze zich, zeg maar Debbie, zegt ze. Deborah. Ja, we zaten met een stelletje Bedouin om het kampvuur. We hadden het over Deborah, Deborah. Weg met die beesten. Die grote dikke bijen. Nou ja. Maar dabar mag dan het woord zijn voor een bij. Het is tegelijkertijd het woord voor woord. Het is het Hebreeuwse, ik zeg het omgekeerd nu, maar het is het Hebreeuwse equivalent van het Griekse logos. Ik zeg het verkeerd, want ik officieel moet ik zeggen, logos is het Griekse equivalent van het Hebreeuwse dabar. Chronologisch klopt dat beter. Maar dabar is woord en eventueel spreken. En dabar, de bij, brengt honing voort. Dan schuift het één letter op in het alfabet. Dan wordt de R, de res, wordt de shin, dus wordt het de bas. Dat is dan honing, dat is het product van het woord van God. En dat is wijsheid. En daarom zegt de spreukendichter dat men vooral veel honing moet eten. Ook dat je het langzaam moet doen. Want als je te veel van eet achter elkaar, dan word je er ziek van. Want dat is de uitwerking van wijsheid Gods op de natuurlijke mens. Het is zoet voor het verhemelte, maar het is bitter in de buik. Dat was trouwens ook zo met het manna in de woestijn. Dit vertel ik natuurlijk helemaal niet op orde, maar volgens mij kan dat ook niet. Dus pak u het maar op. Ja, het manna smaakte als honing, maar ze vonden het ook, later walden ze ervan, staat er. Dat was bitter in de buik. En hetzelfde gold trouwens ook voor de profeet die de boekrol, het boek dus, moest opeten. Smaakte ook goed als honing, maar het was bitter in de buik. Was het Johannes in de Openbaring? Nou, hij was niet de enige trouwens, maar de dat is algemeen in de Bijbel. Ik bedoel, maar honing is een beeld van het woord van God. Vandaar dat de boekrol als woord van God smaakt als honing. En de manna is een uitbeelding van het woord van God. Smaakt als honing, maar het is bitter in de buik. Enzovoorts. Dat is honing. Maar men zou honing niet aan God aanbieden. Honing is namelijk een uitbeelding van de wijsheid Gods. Dat is wat God de mens aanbiedt. En God zit niet te wachten op onze wijsheid die we hem aanbieden. Hij spreekt tot ons. En hij geeft ons zijn woord en dat zou in ons uitwerken. En dat is niet wat wij aan God geven, dat geeft God ons. Hebben jullie dat nog? En wat betreft, let op dat het iets van doen heeft met woord en wijsheid, dat wat bedacht wordt enzovoorts. Maar zuurdeesem in essentie is dat wat de mens uitdenkt. Zelf. Dat weten we zeker. Nee, het gaat over zonde, maar wat de mens zelf uitdenkt is altijd mis namelijk, hè? Komt uit het hart voort en zo. Vandaar dat we in de Bijbel vinden we een nadere specificatie van de betekenis van zuurdeesem. En dan heet het zuurdeesem der Fariseeën, het zuurdeesem der Sadduceeën en het zuurdeesem der Herodianen. En dat betreft alle drie de keren leer. Dat wil zeggen valse leer per definitie dus. Daarmee wordt menselijke Menselijke gedachten, wijsheid is dan zo'n groot woord. Maar worden menselijke gedachten gesteld tegenover die van God? Het is dus tegenovergestelde van de honing, want dat is wat God aan de mens geeft. Heb je dat? Nou goed. Maar surdeism is niet bestemd voor dit. Er is één uitzondering op trouwens. Er is één uitzondering op dat spijsoffer en het surdeism erin. Dat is, dat is inderdaad Leviticus 23. Waar sprake is van de eerstelingen broden van Pinksteren. We hebben het over Pinksteren. Waarbij die broden, gemaakt van de eerste vruchten van de oogst, zouden bewogen worden voor het aangezicht des Heren en bovendien geheven zouden worden voor het aangezicht des Heren. En daarvan staat dat die broden gezuurd zouden zijn. En die is toch een tamelijk belangwekkend detail. Want kijk, die eerstelingenbroden worden op de eerste dag der week bewogen voor het aangezicht des Heren 50 dagen, 7 weken, 50 dagen na de eerstelingengarf die bewogen wordt, geheven wordt voor het aangezicht des Heren. Die 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren zijn strikt genomen dan ook niet 50 dagen tussen Pasen en Pinksteren, zoals wij het noemen, maar zijn strikt genomen de 50 dagen tussen de eerstelingen garf en de eerstelingen broden, wat niet helemaal hetzelfde is. Want ik denk dat ik dat vorige keer wel uitgelegd heb. De eerstelingen garf, die wordt bewogen voor het aangezicht des Heren op de eerste dag der week gedurende de week van Pasen, bijgenaamd de week van ongezuurde broden. Ergens in die week valt de eerste dag der week. Ja, tussen de 15e en de 21e valt de eerste dag der week. En op die dag wordt de eerstelingengarf bewogen voor het aangezicht des Heren. In de dagen van de Heer Jezus was dat dus inderdaad op de dag van zijn opstanding. Want het was de dag na de Sabbat, gedurende de 7 dagen van Pesach, van Pasen, dan wel ongezuurdebroden. Die dag was dat. En vanaf die datum worden 7 weken geteld, zodat het Pinksterfeest, dat van de broden dus, van de eerstelingenbroden, per definitie valt op een eerste dag de week. En niet op een vaste datum. Die hebben we toch tot nog toe. Wel, de eerstelingen gaven is een beeld van de opstanding van Christus. En men is geneigd te zeggen van zijn hemelvaart. Omdat hij, die eerstelingengarf, wordt geheven en bewogen, levend gemaakt, voor het aangezicht des Heren. Zodat men van het Pinksterfeest dan leerde, u weet waar ik vandaan kwam, want dat deze wat nog wel wat een symboliek hoor. Dat de broden van het Pinksterfeest een beeld zijn van de gemeente, maar dan meer specifiek van de opname van de gemeente. Omdat het immers ook een beeld was, de eerstelingengarf, van de hemelvaart van Christus, zou de eerstelingen broden een beeld zijn van de hemelvaart van de gemeente. En dan zeg ik, dat kan niet. Of zeg ik gewoon, dat kan helemaal niet. Nee, dat kan echt niet, want er zat zuurdeesem in die broden. Dus kan het niet. Want bij de opname van de gemeente wordt juist alles wat nog oud was, dat word je bij die gelegenheid juist van verlost. Van het laatste van dat oude nog. Dus dat kan helemaal niet. Nou, wat betekent het dan wel? Want dat is dan natuurlijk, is het probleem niet opgelost. Wat is het dan wel? Nou ja, je had niet te voorbarig moeten zijn, hè? Het is de eerstelingen garf is een beeld van de opstanding van Christus die sindsdien leeft. Gode heet dat, voor het aangezicht Gods. Hij leeft Gode, de Romeinen 6, een paar keer. Hij leeft voor God, en bovendien ook tot heerlijkheid des vaders en in nieuwheid des levens. Nog steeds Romeinen 6. En die eerstelingenbroden zijn een beeld van de gemeente, die is levend gemaakt, net als Christus, dus met Christus, zit die verbinding tussen, daar worden die 7 weken tussen gerekend, van de eerste dag der week naar de eerste dag der week, dat hoort bij elkaar namelijk. En ook u en ik, wij zijn levend gemaakt voor God. Dat staat allemaal nog steeds in Romeinen 6, hoor. Ook u en ik zijn goden levend gemaakt en zouden net als Christus in nieuwheid des levens wandelen en tot eer des vaders. Maar dat staat daar allemaal, dat is dat hoofdstuk. Kortom, het is niet een beeld van de opname van de gemeente, het is een beeld van het bestaan van de gemeente nu nog. En daarbij speelt Zuurdezen nog steeds een rol, al was het maar omdat wij als gemeente zo hier op aarde nog steeds leven in het vlees. En nog steeds van doen hebben met die oude mens en ook niet afkomen van menselijke vooroordelen, menselijke overleggingen en gedachten. En dus Zuurdezen. Heb u dat? Alleen het zit er wel in, maar God telt het niet. God rekent het voor de gelegenheid niet. En als je zit met die reinheidswet uit het Oude Testament, kom je hier nooit meer uit. Maar als je begrijpt dat het een profetische betekenis heeft, en wel deze, ja, dan begrijp je het dus wel. En daar gaat het maar om. Het is maar niet symboliek, leuke dingetjes, leuke plaatjes, maar het leert je ook het een en ander. Het valt in de categorie, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. En een van die wijzen, een van die methoden, is die van de symboliek. Dat is trouwens eigenlijk helemaal niks bijzonders. Want het is algemeen goed literair gebruik. Om dingen op deze wijze, via symboliek, gestalte te geven. Dat wil zeggen, dat kan in woorden, maar ik heb al vaak genoeg tegen u gezegd, nou ja, de meest voor de hand liggende manier om dat te doen, is via de beeldende kunst. Het is een communicatiemiddel, symboliek. Bovendien, in wezen, ook die zwarte lettertjes op wit papier die wij voor ons hebben liggen, is allemaal symboliek natuurlijk. Want die lettertjes stellen wat voor, nou bij een alfabet eigenlijk niet meer. Althans niet zoals wij het kennen. Oorspronkelijk wel, maar toen maar. Maar die woorden stellen wat voor, het blijft symboliek. Zie? En die letters zijn de weergave van begrippen die wij hebben geleerd, die bestaan in ons bewustzijn, van mijn part in ons onderbewustzijn, weet ik veel. En die begrippen worden opgeroepen en op volgorde gezet door die lettertjes die daar de uitbeelding of de uitdrukking van zijn. De hele wereld, het hele leven is een en al symboliek. Alles wat je ziet om je heen is allemaal symboliek. En daarom doe je er goed aan om daar aandacht aan te geven en er serieus inderdaad mee om te gaan. Het Zuurdezem kennen wij natuurlijk uit gelijkenis. Die naam ook draagt, meen ik. In ieder geval uit Matteüs 13. De gelijkenis van het zuurdeeg heet dat. Uit vers 33 van Matteüs 13. Het koninkrijk der hemel is gelijk een zuurdeesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maanden meel, totdat het geheel gezuurd was. De korte verklaring luidt als volgt. 3 maanden meel, dat is wat Abraham gebruikte om een maaltijd te bereiden voor de Heer. Kortom, 3 maanden meel, wat het ook wezen mogen, is bestemd voor de Heer en wordt beschouwd als een spijsoffer kennelijk. En wat hier staat is dat een vrouw daar stiekem zuurdeesem in verstopte. En zuurdeesem is niet voor de Heer, integendeel. En als het dan toch verstopt wordt in wat voor de Heer bestemd is, dan is de vraag wie doet dat? En het antwoord is, dat is die vrouw van wie je weet hoe ze heet. Want ze... Ze draagt een naam op haar voorhoofd. Nee, Babylon. Uit Openbaring 17. De moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde. Daar gaat het toch over? En dat is waar die gelijkenis over gaat, namelijk over de ontwikkeling, de geschiedenis, kan ik beter zeggen, van het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, het gaat over wat hierna zou geschieden, na de opstanding van Christus. Hoe het zou gaan met dat koninkrijk, om zo te zeggen. Meer specifiek met het verborgen koninkrijk. Want zo heet het nou eenmaal in Matthäus 13, waar het maar was, vers 11, daar gaan de gelijkenissen over. En wat hier beschreven wordt, is dat het langs allerlei verschillende kanten helemaal verkeerd zou gaan. Dat wil zeggen, het zou niet gaan zoals men het idealiter zou wensen. Zou verziekt worden. En bovendien, dat zuurdeesem, dat verborgen wordt in 3 maten fijn meel, komt ook wel erg sterk overeen met het onkruid dat, 2 gelijkenissen hiervoor, gezaaid wordt tussen de tarwe. Hiervoor heb je eerst de gelijkenis nog van het mosterdzaad. Die loopt ook uit de hand, om zo te zeggen. Want het wordt een monstrueuze boom die we ook kennen. En hoe heet die boom ook alweer? Babylon, die uit Daniel 4, ook Babel, je kan niet missen. En Babel is dat verborgen koninkrijk van de duivel. Nou ja, in onze dagen verborgen. En het zal in de toekomst net zo goed openbaar worden. Kortom, dat zijn gelijkenissen met een negatieve strekking. En daarna slaan we 2 bladzijden om, zijn wij in Matthäus 16. Dus er staat, wordt leuk verteld, het is een beetje komisch. Want er staat er in Matthäus 16 vers 5. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten brood mee te nemen. En Jezus zei tot hen, zie toe en wacht u van de zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën. En zij overlegden bij zichzelf zeggende, het is omdat we geen brood hebben meegenomen. Die begrepen dus van de symboliek ook weinig. Ik vind het wel komisch, omdat men ons wel eens wil wijsmaken dat die Bijbelse symboliek, ja, dat is allemaal Joodse symboliek die voor ons onbegrijpelijk is. Nou ja, als het Joodse symboliek was, was het dus voor de discipelen ook nogal onbegrijpelijk. Blijkbaar. Dus toen maar. Dat was het dus ook niet. Maar hij zei wel dat men zich moest wachten voor het zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën. En in vers 11 zegt hij, hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zei dat gij u wachten zat van de zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdeesem des broods, maar van de leer der fariseeën en sadduceeën. Dus, zuurdeesem der fariseeën en sadduceeën is de leer der fariseeën en sadduceeën. Zuurdeesem is dus een beeld van leer. Valse, wel te verstaan. Een leer, ja, dat zijn onderwijzingen, dat zijn woorden. Zie? Zoals dus de honing de uitwerking is van het woord van God, zo is zuurdeesem de werking of uitwerking van het woord van mensen. Dat is wat het is. En dat zuurdeesem de fariseeën en sadduceeën, als wij alsnog fariseeën en sadduceeën ook overdrachtelijk nemen, en waarom niet, dan zouden wij begrijpen, maar dit is niks nieuws wat ik nu vertel, dat fariseeën, ja, dat is die leer van wetticisme. Dat wil zeggen, dat is een leer die zegt dat men zich aan voorschriften en regels moet houden en dat is het dan. Mm-hmm. Dat is ongeveer trouwens ook de leer van de Stoïcijnen. Alleen die hadden niks met de Bijbel van doen, dat waren gewoon Grieken. Maar het is dezelfde opvatting. Dat wil zeggen, we hebben nou eenmaal voorschriften en daar houden we ons aan en dan komt het helemaal goed. Nee, dat beschouwen we als goed. Maar of het dan goed komt, nou dan is het goed. Het goede is dat je houdt aan de verkeersregels, zeg maar. In de brede betekenis van de term. Ik heb u dat wel vaker gezegd, zo zit het in onze samenleving ook. Het loopt gierend uit de klauw, heet zoiets in de volksmond. En de lui die verantwoordelijk zijn of geacht worden te zijn, die zeggen het gaat helemaal goed, want iedereen houdt zich keurig aan de regels. En dan roept er iemand van D66 natuurlijk, die roept dan, dan moeten we toch eens goed gaan kijken naar de regels. Want die lui die gaan overal naar kijken, dat weet je toch?
Ja.
We gaan kijken naar een... Moeten we toch met z'n allen, moeten we met elkaar, moeten we er toch eens goed naar gaan kijken. En zo, oh mens. Oh. Gaan ze er naar kijken? Dat wil ik voor niks wel even doen, even ernaar kijken. Dat is goedkoop. Maar doe maar. Dat is fariseeën. Dat zijn de orthodoxen dus ook, hè? Want dat is eigenlijk wat ze zijn in een wat smaller gebied. Religieus orthodox, dat noemt men, abusievelijk noemt men dat tegenwoordig streng gelovig. Ja. Ik noem het streng ongelovig. Maar laten we dan zeggen streng religieus. Dat is wat het is. Dat is religie. Ja. En dan heb je de Sadduceeën. Ja, dat zijn de materialisten. Dat zijn de lui van de verlichting, zal ik maar zeggen, van de Franse revolutie en zo. Van het verstand is de hoogste norm die er is. Niet de godsopenbaring, niet het woord van God, is de hoogste norm. Want die kennen we niet, daar geloven we niet in. Ons eigen verstand is de hoogste norm. Hetgeen tamelijk onverstandig is, kan ik u zeggen. Met de Bijbel open moet ik dat trouwens wel zeggen. Maar van Sadduceeën staat een laconiek in de Bijbel. Die geloven niet in wonderen en ze geloven niet in de opstanding. Alles wat ze zelf niet kunnen verklaren, dat bestaat niet. Een variant is trouwens die alles wat wij zelf niet kunnen verklaren is van de duivel. Daar is Owen Hale teruggekomen. Ja. Waarom heb ik het over die man? Ja. Dat is nou ook weer niet de bedoeling.
De mijn van de slang,
daar komt het van. In dat boek, maar dat is natuurlijk al jaren oud, dus al lang herroepen.
De slaatjes staat helemaal open.
Iemand zei, Owen Hale kan sneller schrijven dan God het kan herroepen. Maar goed, laat maar zitten. Maar Owen Hale beschreef dan inderdaad, als je het niet begrijpen kon, dan was het van de duivel. Ik bedoel, iets als iriscopie kon hij niet begrijpen. Er waren geen wetenschappelijke bewijzen voor. Dus was het van de duivel. Heet het homeopathie, wat toch verplicht was in kringen waar hij vandaan kwam en ik. Dat is homeopathie verplicht. Dat kan ik u uitleggen waarom dat is. De grote homeopaat in Nederland was een dokter Voorhoeven. En die was uit die familie van de Voorhoevers, is maar één familie Voorhoeven. En dat waren de houten methoden van de vergaderingen in Nederland, van de darbisten. Heb u dat nog? Stammen af van H.C. Voorhoeven. Die was predikant in Leerdam, ergens in 1850 of zo. En daar stamt de hele familie vanaf. En een daarvan was die dokter Voorhoeven, homeopathie in de praktijk. Typ het maar in op je computer. Ja. Kom je het boek nog wel tegen, tweedehands. Dus in vergaderingskringen was homeopathie zonder meer eigenlijk min of meer verplicht. Dus Owen Hale die heeft wel zijn nek uitgestoken door te zeggen dat het van de duivel was. Met als enig argument, hij begreep niet hoe het zou kunnen werken. Nou, weet ik dat ook niet. En ik heb er geen mening over, maar het lijkt mij dat je met hetzelfde recht zou kunnen zeggen, wij weten niet hoe het kan werken, dat kan wel van God zijn dan dus. En ook daar doe ik geen uitspraak over, maar het lijkt mij gerechtigd dat je het andere kunt ook zeggen. En later heb ik de indruk dat Owen Hill diezelfde gedachte ook was toegedaan. Want meer recentelijk was hij een groot voorstander van allerlei geneeswijzen die wij ook niet kunnen begrijpen en die dan weer aan God worden toegeschreven. Kortom, je kunt er geen kant mee op. Of alle kanten, zo je wil. Ik vind het triest hoe zulke dingen. Maar als je begint met de Bijbel los te laten en zelf te redeneren, dan ben je bezig met zuurdesem. En dat is waarvan gezegd wordt, die wacht u daarvoor. Zuurdesem de fariseeën. Fariseeën leren dat je je aan de wet moet houden, dat is zuurdesem. Sadduceeën zegt dat er niks bovennatuurlijks is, niks gaat boven ons verstand. Dat is net zo goed zuurdesem. In onze dagen bedoel ik, hè? Zijn menselijke leringen. En daar worden wij voor gewaarschuwd. Ik vind de woorden trouwens ook komisch. Zie toe en wacht u. De hele uitdrukking wacht u voor dit of dat ken ik alleen van het bordje. Wacht u voor de hond. Wacht u voor de hond. Nee, dat is oud-Nederlands, maar er stonden die bordjes altijd vroeger. Hè? Wacht u voor de hond. Ja. Dus, en toen kwam wacht u voor zuurlezende fariseeën. En ik blaad er even door. Want dan hebben we ook eventueel Lucas 12. Lucas 12. Waar dan staat aan het eind van het vers voor eerst. Wacht u zelf voor de zuurdesem der fariseeën. Welke is geveinsdheid? Maar u begrijpt dat dat niet de definitie is van het begrip zuurdesem der fariseeën. Het is een commentaar daarop. En tegen dat je hier in Lucas 12 bent, moet je dat al lang opgepikt hebben. Het punt is namelijk dat de lui die zeggen dat je aan de regeltjes moet houden en dat het Gods wil is om onder de wet te leven, dat zijn huichelaars. Om de eenvoudige reden dat ze zelf daartoe ook niet in staat zijn. Dat staat er ook bij gelegenheid. En vandaar dit commentaar. Het is huichelarij, of met een mooi Nederlands woord, geveinsdheid. En dat is dus een commentaar op het zuurdesem der fariseeën, want er blijft nog gewoon hun leer. En dan hadden we nog Marcus. Dat is in Marcus hoofdstuk 8. Waar wij lezen in vers 15, in hetzelfde verband, ze hadden vergeten brood mee te nemen, hadden niet dan één brood met zich in het schip. En dan staat er, hij gebood hun zeggende, zie toe, wacht u van de zuurdesem der fariseeën en van de zuurdesem van Herodes. Staat er in dit geval bij, waarna weer die discussie over die broden. Waarbij gezegd wordt, hoezo brood? Wordt brood tekort komen, dat je weet dat ik daarvoor zorgen kan. Via een wonderbare spijziging of zo. Dus het gaat om de overdrachtelijke betekenis. Staat hier ook. En hier is het bovendien het zuurdesem van Herodes. Dat is niet de valse leer van Herodes, maar wel een valse leer met betrekking tot Herodes. Dat is de leer, wij kennen hem namelijk ook buiten de Bijbel om, uit de geschiedenis gewoon, de leer dat de Messiaanse profetieën vervuld zouden moeten worden langs politieke weg. En meer specifiek via het huis, het koningshuis van Herodes. En ik bedoel, die lui heten allemaal Herodes. En dan krijgen ze een toenaam, Herodes dit, Herodes dat. En soms wordt de naam Herodes weggelaten omdat het vanzelfsprekend is. Ze heten nou allemaal zo. Dat is in die familie gebruikelijk. Heb ik dat wel eens verteld? Je hebt in Duitsland de familie Reuss. Heb ik laatst nog eens een keer. Heb ik dat hier verteld? Die mensen heten allemaal Heinrich. En dan een nummer erachter. Ik kwam er van de week achter dat de dames. En ik weet niet of het allemaal zo is, maar ik kwam ze wel tegen. Dan heette ze Henriette. Maar dat is hetzelfde, maar dan de vrouwelijke. Ja. Henriette Reuss. Nou goed, en dat koning. Bij ons heette ze Willem, als het even kan. Of Willem nog wat, Willem Frederik. Frederik Willem, Willem Alexander, maar dat blijft gewoon Willem. En de Herodes was het huis van Herodes. Die hebben verder geen achternaam. En de levende Herodianen was gewoon zoals wij christelijke politieke partijen hebben. En zoals bovendien ook in Nederland nog wel de gedachte bestaat dat de Messiaanse, de christelijke zegeningen tot stand moeten gebracht worden via het huis van Oranje-Nassau. Onder het motto God, Nederland en Oranje. Er zit wel iets in. Maar het is onjuist natuurlijk. Messiaanse zegeningen komen door de Messias. En om Herodes in die positie te plaatsen, ongeacht welke dat is een misverstand. Maar het misverstand is ook dat wij langs politieke weg, door eigen organisatie en streberij enzovoort, het koninkrijk van Christus op aarde moeten vestigen. Dat is net zo goed zo'n misverstand. En volgens mij is dat gewoon het zuurdeesem van Herodes. Het idee dat wij organisatorisch, om niet te zeggen politiek, maar dat is wat het is, het een en ander zouden moeten realiseren. Als er al wat gerealiseerd zou worden, dan zou men het evangelie prediken. En dat zal. Alleen het woord van God. Dat is wat de Heer Jezus deed. Dat is wat Johannes de Doper deed. Dat is wat de discipelen als apostelen hierna gedaan hebben. En dat was het dan. En ze worden gewaarschuwd voor al die menselijke overleggingen, die allemaal een kern van waarheid hebben. Want u sprak mij gelukkig niet tegen, maar er valt natuurlijk toch wel wat voor te zeggen. Met dank aan ouderen, laat ik het erbij vertellen. Er valt natuurlijk toch wel wat voor te zeggen dat een mens een wet heeft en regels heeft waaraan hij zich kan op een of andere wijze kan oriënteren. Ik zeg nou niet dat hij zich er meteen onder moet plaatsen. Maar het is een leuke indicatie. Ik kan me niet voorstellen dat iemand die dingen echt nodig heeft voor dat doel. Maar ik sluit niet uit dat dat inderdaad zo is. De mensen zijn met een dermate gebrek aan normbesef dat het hen zou kunnen helpen door ze bijvoorbeeld 10 geboden voor te houden. Maar ik heb meelijden met die mensen als ze er al zouden zijn. Ik kan me er niks bij voorstellen, maar het zou kunnen. Desnoods. Houd je aan de regels, aan de voorschriften. Waarom ook niet? En verder is er heel wat voor te zeggen dat je je verstand gebruikt, hoor. En voordat je wat gelooft, dat je je gedachten erover zou laten gaan. Maar bij mij luidt het dan dat de Bijbel zegt dat men op het woord Gods, op de schrift, verstandelijk acht zou geven. En dat men zeker zou studeren en onderzoeken, ja, het woord van God. En daarmee dus op voorhand zich aan die schriften zou onderwerpen. Maar dat je daar je verstand voor bij zou gebruiken. En dat het kan helpen om hier en daar kennis te vergaren. Opdat men inderdaad de Bijbel beter zou begrijpen. Ja, dat geloof ik ook wel. Maar met hetzelfde gemak gebeurt het tegenovergestelde. En stelt men de reden boven het woord van God. En raakt men gewoonlijk zijn geloof kwijt. Want in de praktijk gaat dat zo. Met je beste bedoelingen ga je theologie studeren. Nou, dan ben je zo ongelovig, hoor. Dat is heel gauw gebeurd. Zo werken die dingen wel. Want gewoon omdat men dan de eigen gedachten of de menselijke overlevering of menselijke overwegingen stelt boven de Bijbel. En dan verdwijnt de Bijbel uit beeld. Daar kun je dan niks meer mee. Bovendien zit God er daarnaast, want als hij het echt bedoeld heeft wat in die Bijbel staat, dan heeft hij zich niet onderworpen aan onze gedachten. Dat kunnen we niet hebben. Dus weg ermee, dat is wat in de praktijk gebeurt. Zie? Nou ja, en zo verder. Het heet dus inderdaad surdecem. Maar het is het bederf waaraan de mens nou eenmaal onderhevig is. Dan hebben we nog natuurlijk Galaten. Nou, moet ik nog even over hebben. Galaten 5. Vers 9, waar zo'n losse zin staat, als spreuk min of meer. Een weinig zuurdecem verzuurt het gehele deeg. Want dat is wat de bedoeling is van zuurdecem ook. Hè? Dat er eens dat al bedorven deeg wordt gedaan in een vers nieuw deeg. Met als gevolg dat die verzuring meteen doorslaat in het nieuwe deeg, om zo te zeggen. Later lees je van, als we terug zijn in Exodus 12, maar dat is vandaag natuurlijk niet meer, dan lees je dat de kinderen Israël trekken uit Egypte en nemen hun verse deeg mee zonder dat ze tijd gehad hadden om het te doorzuren. En daar bakten ze de broden van de volgende dagen na de uittocht. Wel interessant. Er is geen zuurdecem bij ze. Wel brood, maar geen zuurdecem. Zo hoort het eigenlijk ook. Maar goed, een weinig zuurdecem verzuurt het gehele deeg, maar het is natuurlijk commentaar op wat hiervoor stond. Dat wil zeggen, het voorgaande wordt aanleiding tot een dergelijke uitspraak, een spreuk met recht, omdat het natuurlijk symboliek is. En als ik even terugzoek de versie hiervoor, dan concludeer ik dus meteen aan de hand van alleen maar vers 7... Dat zuurdecem bestaat uit dat men de waarheid niet gehoorzaam is. Want daar staat, wie heeft u verhinderd de waarheid te gehoorzamen? Heb u dat? Daar staat een dubbele ontkenning, dus dat is wat lastig voor ons. Maar dit is de strekking, wie heeft u verhinderd de waarheid gehoorzaam te zijn? En dan een weinig zuurdecem verzuurt het gehele deeg. Dat wil zeggen, als men de waarheid loslaat, ook al is het maar gedeeltelijk, al is het maar een bepaald deel daarvan, dan werkt dat uit op het geheel. En dat is inderdaad levensgevaarlijk. En ik heb het nogal te dikwijls, moet ik zeggen, zien gebeuren. Zo gaat dat. Als men één keer gaat sjoemelen met wat de Bijbel duidelijk zegt of leert, dan is het eind daarvan zoek. Ik roep ook altijd voorbarig, dan zeg ik, nou, dan raakt men zijn hele Bijbel kwijt. Dat gebeurt ook. Soms een hoog tempo, soms gebeurt het wat langzamer. Maar dat is wel wat er gebeurt. Want als je die ene waarheid, ene uitspraak niet aanvaardt, waarom zou je die andere dan wel aanvaarden? Of als je bij de een vraagteken zet, of ermee rommelt en zegt, het kan wel wezen, maar ik wil het niet hebben. Dan kun je dat met de andere ook doen. En dat is ook gegarandeerd wat gebeurt. Dat is de strekking van die zin. Een weinig zuurdecem, zo'n beetje, doorzuurt het gehele deeg. Die kant gaat het op. Gisteren had ik het over, wat had ik het over? Over Domela Nieuwenhuis. Over twee trouwens, Domela's Nieuwenhuizen. Maar allebei predikanten. Maar die in Nederland meest bekende, die begon inderdaad als predikant en die eindigde als volstrekte atheïst. Met een paar tussenfasen. Hoe dat kwam? Nou ja, omdat die kennelijk vond dat Gods werk gericht moest zijn op de verbetering van de mens in het algemeen en vooral van de verbetering van de omstandigheden van de lagere lagen in de samenleving. Kortom, hij was een van de eerste socialisten in Nederland, daar komt het ongeveer op neer, Want u weet hoe het is met predikanten. Die hebben een soort sociaal ambt. Het gaat om het welzijn van de mens. Dat weet toch iedereen. De gastdienst is voor het welzijn, de verbetering van de mens. He? Nou, God doet daar niks aan. Dus als je... Wat? Dat is niet Gods werk. Oké, ik slik hem in, maar het is niet Gods werk. Misschien doet God er wat aan, maar dat is dan heus alleen voor gelovigen, maar niet voor de mens in het algemeen. Maar als dat je doel is, ja, daar kan je de Heer niet bij gebruiken, die raak je dan vanzelf kwijt. En als je denkt dat God die God is die dat gaat doen, vergeet het dan maar rustig, dan word je vanzelf in teleurgesteld. En als je dan erg voortvarend bent, zal ik maar zeggen, dan zeg je, kennelijk bestaat God niet. Want tot nog toe merk ik er niks van. En dat is wat de man is overkomen. Ongetwijfeld idealist. Maar ja, te hoogmoedig. In de zin van, ik ga het regelen. En ook in de zin van, en ik trek me van die Bijbel niks anders, sta ik boven. En van God ook niet, die moet maar doen wat ik zeg. Zo zal hij het niet gezegd hebben, voor zover ik weet. Maar hij werd wel erg lomp, hoor, in zijn uitspraken. Maar goed. Doe maar. Dus ja, hij is wel de geschiedenisboekjes mee ingegaan. Maar waarschijnlijk uit het boek des levens. En zo gaan die dingen. Als je één keer begint te sjoemelen, gaat het fout. Zie? Trouwens, een van zijn goede vrienden en tijdgenoten was een Douwers Dekker. Ze hadden allebei trouwens een dubbele naam geregeld. Want meneer Douwers Dekker heette gewoon Dekker en Dongen Nieuwenhuis heette gewoon Nieuwenhuis. Nou ja, Nijengaard, want het was een Deen eigenlijk van huis uit. Man vooruit. Maar wel lui van, we gaan het even regelen en we weten het beter en we pakken het aan. En ze waren allebei uit christelijke huizen, sterk, uit predikantenhuizen, allebei. Maar het ging dus wel fout, hè. En je raakt het kwijt. En in mijn dagen ken ik er ook een paar, maar die kan ik beter niet noemen. Maar zo gaat het wel, ja. En weinig zeurt deze en verzeurt het gehele deeg. Dat niet de waarheid gehoorzaam zijn, heeft van doen met niet willen staan in de christelijke vrijheid. Want daar gaat dit schriftgedeelte over. Niet alleen hier, maar het hele brief gaat daarover. Met andere woorden, het willen vasthouden aan de wet. Ergo, het niet willen staan in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft. Wordt beschouwd als zuurdeesem. En het ligt voor de hand, want het heet in vers 1, wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. En via het woord dienstbaarheid ben je ogenblikkelijk terug in Egypte. Uit het diensthuis. Daar zou maar uitgeleid worden, jawel, maar het zuurdeesem weg meteen. En als je naar Egypte terug wil, oké, dan heb je het zuurdeesem er weer bij. En het bederf wat daarbij hoort. En dan had je natuurlijk ook nog, die heb ik voor het laatst bewaard, die van 1 Korinthe 5. Waar staat in vers 6... Uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdeesem het gehele deeg zuur maakt? Zuiver dan de oude zuurdeesem uit. Heb je dan ook nieuwe zuurdeesem? Nee. Oude zuurdeesem is hetzelfde als zuurdeesem, maar er wordt bijgezegd wat het in essentie is. Het zuurdeesem is het oude, nou eenmaal. Zuiver dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Let op dat woord gelijk. Het is symboliek, natuurlijk. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Zo laat ons dan feest houden. Niet in de oude zuurdeesem, nog in de zuurdeesem met kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde. Of gewoon in het ongezuurde, in de matzes. der oprechtheid en der waarheid. En dat hele beeld van de Exodus 12, de uittocht uit Egypte, een instelling van het Pascha, wordt hier toegepast op ons. En er wordt gezegd dat wij als gelovigen zijn niet alleen uitgeleid uit het diensthuis, maar wij worden geacht zelf dat deeg te zijn en ongezuurd. Dit is een moeilijk thema, niet vanwege de symboliek, maar dit is een moeilijk thema in verband met wat feitelijk in 1 Korinthe 5 gezegd wordt. En ik heb hem voor het eind bewaard, want dan hoef ik er niet lang over te spreken, want dan krijg ik last met de bond. En het is inmiddels de hoogste tijd, dus dan kan ik het mooi vlug eenvoudig zeggen. Wat hier beschreven wordt, is dat wij weliswaar als gelovigen allemaal broeders zijn en zusters en van één familie, in één huisgezin of wat het maar wezen mag. Maar dat betekent nog niet dat we met iedereen daarvan gelijkmatig om zouden gaan. In die zin van dat er ook in een groot huis zijn ook vaten ter onere. Ik was even in brief aan Timotheus, waar Paulus schrijft aan Timotheus dat je ook in het grote huis zijn vaten ter ere en vaten ter onere. En men zou zich van de vaten ter onere reinigen. Dan wel, men zou ook van deze een afkeer hebben, van bijvoorbeeld Hymenaeus en Alexander. En er worden nog een paar met namen genoemd. Want hun woord zal voorteten gelijk de kanker, staat er. Zodat u niet denkt dat ik dat verzin, dat staat er echt zo grof. Want het idee is dat wij ons eigen leven en daarmee ons denken zouden beschermen zodanig dat we zouden voorzichtig zijn met wie wij omgaan. Johannes schrijft daar trouwens ook over. Die zegt, die mensen moet je helemaal niet groeten. En dan denken wij, oh, dan mag je niet eens hallo tegen ze zeggen. Dan staat er toch dat het niet mag. En we begrijpen niet dat het veel dieper gaat. Hè? Het gaat om dat je, ja, dit mogen dan broeders of zusters zijn, maar ze zijn een gevaar voor je. Ik heb ze gekend en ik ken het bij namen. Nou ja, nu niet meer denk ik, maar van het verleden ken ik ze heel goed. Mensen die geprobeerd hebben mij van het rechte pad af te brengen. Met allerlei theorieën enzovoorts. We zullen die man eens pakken, we zullen man eens in moeilijkheden brengen enzovoorts. U weet wel, zoals ze dat met de Heer ook deden. Om hem te verleiden tot en over te halen tot een ander standpunt. Of te verleiden tot uitspraken die hij niet waar kon maken of wat dan ook maar. Want zo gaan die dingen. En dan zijn, en dat is nog leerstellig, maar je hebt ook mensen die een dermate levenswijze op nahouden, dat het bedreigend is voor ons, voor onze levenswijze en zeker voor ons denken, omdat het ons in beslag neemt. Daar zijn voorbeelden te over van, waarschijnlijk gewoon ook in uw leven. Dus ik denk niet dat ik daar ook maar iets over hoef te zeggen. Ik bedoel, als u de Heer wil dienen, Dan zorgt de duivel ervoor dat er allemaal mensen in uw leven komen. Van die voorbijgangers, weet u wel, die dan toch niet voorbij gaan, die blijven hangen. Die doen een beroep op je, die vallen je lastig, die moeten van alles van je. Of misschien nog niet, maar je hebt ze om je heen. En dan, ik heb het wel eens gedacht, lijkt wel of ik een zwerm muggen om me heen heb. Hoe ontkom ik in vredesnaam aan die mensen? Aan dat volk, ja, dat klinkt zo oneerbiedig, maar op de duur beleef je dat soort dingen soms zo. Van, wat een getop allemaal. En, weet je, en dat neem je in beslag, dat is wat de duivel doet. Met allerlei mooie argumenten, want er zijn allerlei mensen die hebben hulp nodig. En die stuurt hij naar jou toe. En dan denk jij dat ze door de Heer gestuurd zijn. Maar het was de duivel, maar dat weet je niet. En daarom word je gewaarschuwd. Denk erom. Je kunt voor anderen misschien wat betekenen, maar zorg ervoor dat die anderen niet voor jou wat gaan betekenen in negatieve zin. en van een hulpverlener heb ik altijd geleerd dat regel 1 is dat je nooit betrokken raakt in de levens van degene die die hulp nodig hebben. Want dan ben je prompt niet meer in staat om hulp te geven, dan heb je zelf hulp nodig. Ik herinner me trouwens iemand, Kits was dat, senior wel te verstaan. Althans, er moet nog een senior geweest zijn, maar daar heb ik alleen een deel van zijn bibliotheek van. Maar ik heb het over de man die wij ome Jan noemden, Kits. En die zei, ja, als er iemand in het water valt, een drenkeling, het is zo iemand gooien een boei toe. Maar je springt er niet bij. En dat was zijn commentaar op het idee van dat als je aan de provo's, op die tijd was dat, als je aan de provo's het evangelie wilde vertellen, dan hoef je jezelf nu nog niet als provo te gaan gedragen. Dan hoef je nog niet met mee te doen. En als je aan lui die aan de drugs ging het evangelie wilde vertellen, wil niet zeggen dat je met samen een jointje moet opsteken en dat soort dingen meer. Hij zei bovendien, dan hebben ze niks meer te vertellen, dan hebben zij niks meer om jaloers op te zijn bij jou, enzovoorts. Dan ben je gewoon een van hun en dan heb je net zo goed hulp nodig. Dus je springt er niet bij, je gooit ze een boei toe. Je reikt ze een hand, maar je gaat er niet bij liggen. En zo is het maar net. Zie? Kortom, wij behoren niet bij die lui die de evangelie nodig hebben. Wij behoren bij de Heer. Die ons verlost heeft uit een duistere wereld. En wij wandelen in het licht. En vanuit die positie hebben wij wellicht verantwoordelijkheid. En prediken wij wellicht het evangelie enzovoort. Maar goed. Maar in het algemeen, wij zouden onze eigen levens beschermen. Ik sluit met de woorden van Bittex, die ergens in een van zijn boeken schrijft, was in Duitsland, en het is 100 jaar geleden, en die schreef, ja, wij maken ons hier in Duitsland, wij maken ons druk over wat wij wel en niet mogen eten, en wat wel en wat niet gezond, Duitsers zijn er erg goed in, hè? Die zijn de uitvinders ook van de koerorten, enzovoorts, hè? En van een beetje veel, van de weet het, geneeskrachtige baden enzovoorts. Het heet ook allemaal Bad Zus en Bad Zo in Duitsland. Ook al is er geen zee of meer in de buurt hoor. Het heet Bad Zus, geneeskrachtige bronnen enzovoort. Jongen. En Bertus zei, we maken ons zorgen en druk over wat we wel en wat we niet moeten eten. Over onze lichamelijke gezondheid. Hij zegt, maar we zouden ons druk moeten maken over wat wij geestelijk tot ons nemen. Welke invloeden in ons leven komen, wat wij lezen en wat wij zien. Er was er nog niet eens film, maar er was theater en zo. Hè. En er was de moderne literatuur van die dagen. En zo was hij zegt, dat is, daar hoef je niet van op de hoogte te stellen om toch een mening te kunnen hebben. Het is gewoon vergif voor je, daar moet je niet aan beginnen. Zo simpel was dat. Want het gaat ten koste van je geestelijke gezondheid. En ik ben er stellig van overtuigd dat dat ook inderdaad zo is. Niemand leert ons die dingen. En op de christelijke boekentafel staat niet wat je niet lezen moet of zoiets. Maar er staat wel wat je eten moet en wat je niet eten moet. En wat er nou weer gezond voor je is. En dat het nog een Bijbelse grond heeft ook. En al dat soort onzin meer. Dat is gewoon de mode van de wereld. En of het waar is of niet, ja, maakt mij weinig uit, dood ga je toch, beste mensen, sorry. Maar dat is echt zo, dat kan ik u verzekeren, dat gaat je niet helpen, je gaat het niet overleven. Dus maak je daar geen zorgen over, maak je zorgen over, dat zegt de Bijbel trouwens ook, maak je zorgen over je geestelijk welzijn. En hoe dan ook, een mens is niet vrij om te denken wat hij wil. De mensen gedachten, dus zijn geestelijk leven, wordt in hoge mate bepaald, beïnvloed vind ik wat zwak uitgedrukt, maar wordt in hoge mate bepaald door wat men tot zich neemt. Geestelijk. En dus betekent het in de praktijk dat je dus met sommige mensen, al zijn het gelovigen, dat je daar niet mee omgaat. Doe je het domweg niet. Wil je niet mee te maken hebben. Dat geeft een volstrekt verkeerde uitwerking in jouw leven, in jouw denken en in jouw bezigheden en in je tijd die je hebt en alles wat het maar is, enzovoort. Dat is waar het over gaat. En dus zegt Paulus, die man waar hij het hier over heeft, waar ik verder niks over zeggen wil, hij zegt, daar ga je gewoon niet mee om. Dat is het. Dat is in de praktijk surdeism. Het is de werking van de zonde met wat in onze levens als kinderen van God doen. Wij zouden ons daar niet mee bezighouden. Het gaat hier niet over de uitsluiting van iemand uit de gemeente of uit het avondmaal of wat dan ook. Want dat bestaat in heel de Bijbel niet. Maar het gaat om het negeren van iemand in onze persoonlijke levens. Zo iemand hou je er buiten. Ik zou met zo iemand best aan tafel maar kunnen zitten, want ik ken die mensen toch niet die aan tafel maar zitten. Ik weet niet wat ze uitvreten. Hoef ik ook niet te weten. Maar het wil nog niet zeggen dat ze bij mij thuis ook aan tafel komen zitten, of ik bij hun thuis. Dat is een heel ander verhaal. Dat is mijn tafel en dat is mijn keus. En daarvoor geldt, dat doe je niet. Ter bescherming van jezelf. En als u zegt, dat is dan eigenlijk zwakte, dat je je beschermen moet, dan zeg ik, oké. Nog een. Dat is het misschien dan wel. Maar juist dan moet je maatregelen nemen. En daar houd ik het maar op. Het zijn de woorden van de apostel hier. Gij zult u niet vermengen met de hoereerders. Dat is vers 9. Zie. Want wij worden geacht ongezuurd te zijn. En het zuurdeesem als het er is, weg te doen. In heel wat omstandigheden kan dat niet. Maar de omstandigheden die hier beschreven worden, ja, daar kan dat betrekkelijk eenvoudig. Nou goed, daar moeten we het bij laten. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we mogen ons realiseren dat u ons verlost hebt en uitgeleid hebt uit dat diensthuis. Ons bovendien gemaakt hebt tot eerstgeborenen. En ons verlost hebt van die slavernij die nu eenmaal in de wereld heerst. En die de mens in het algemeen onder controle en dienstbaar houdt. Maar we danken u dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid. Dat u ons verlost van het oude. En dat u zegt, dat wat ons betreft, het oude is voorbij gegaan en alles is nieuw geworden. En dat wij nieuwe scheppingen zijn in Christus Jezus. En we danken u dat we daaruit mogen leven. En vanuit die positie inderdaad Egypte achter ons mogen laten om voor u een feest te vieren. Om onze levens te wijden aan uw dienst. En meer in bijzonder, doordat u ons uw woord ook daadwerkelijk hebt toevertrouwd. Dat u het ons hebt meegegeven, omdat we daar zelf uit zouden lezen, tot kennis der waarheid zouden komen, ons daarmee ook zouden voeden, maar vervolgens ook, omdat wij daarvan zouden getuigen en verantwoording zouden afleggen van de hoop die in ons is. Wij danken u dat u daarmee ons niet alleen nieuw leven hebt geschonken, maar die levens ook inhoud geeft en een doel. En we danken u dat we daaruit en daarmee mogen leven. In het besef dat u ons vrijgemaakt hebt opdat wij kinderen van u zouden zijn, daarmee dienstknechten, maar bovendien ook erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus onderweg naar die heerlijkheid die u ons zou openbaren. Wij danken u dan dat we ook vanavond weer hier mochten zijn en dragen ons op aan de kracht en het woord van uw genade om Christus wil. Amen. Amen.